Zullen we Gods woord openen en met elkaar lezen? Zacharia 3. De bespreking van vorige maand was van vers 1 tot en met 4. De bespreking van vandaag zal verder gaan vanaf vers 5 tot en met 10. Maar ik lees voor het verband heel het hoofdstuk. Zacharia 3. Daarna liet hij mij, de hoge priester Jozua, zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echt tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua: zo zegt de Heere van de legermachten: als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. En zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten. Ze zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.
Goedenavond, broeders en zusters. We zijn al een mooi stukje gevorderd in onze studie van het profetisch woord van Zacharia. We zijn toegekomen aan het tweede gedeelte van het vierde nachtgezicht. Zoals u weet heeft Zacharia op 1 nacht 8 gezichten gezien. Een rap tempo achter elkaar. En wij zijn vanavond toegekomen aan tweede helft van zijn vierde nachtgezicht. In de 3 voorgaande nachtgezichten heeft de Heere tal van hoopvolle beloften gedaan aangaande de toekomst van zijn uitverkoren volk Israël. Het zijn goede en troostrijke woorden, onder andere over de ondergang van Israëls vijanden. De Heere zal definitief afrekenen met zijn vijanden, Israëls vijanden. En wij hebben gezien dat er ook in datzelfde profetische woord gesproken wordt over het herstel en de groei van Jeruzalem vanwege de menigte van mensen en vee daarin. Jeruzalem zal een open plaats zijn zonder muren, zonder grenzen, zonder wegversperringen en wegblokkades, omdat de Heere haar van alle kanten zal beveiligen. Hij zal haar een vurige muur zijn rondom. Maar het meest geweldige van dit alles is dat de heerlijkheid van de Heere in de persoon van de Messias, onze Heere Jezus Christus, zal terugkeren in Jeruzalem om daar nooit meer weg te gaan. En nog veel meer goede troostrijke woorden, maar dit zijn enkele van de highlights, enkele van de belangrijkste goede en troostrijke woorden. En Zoals we ook de laatste keer hebben gezegd, ik stel me zo voor dat de profeet Zacharia na het horen van al deze goede en troostrijke woorden zich vertwijfeld heeft afgevraagd hoe dit alles ooit in vervulling zou kunnen gaan, immers. Israël is een zondig, is een hardnekkig en een afvallig en ongehoorzaam volk. Heeft Israël door haar zonde haar positie als uitverkoren volk van God niet verspeeld? Feitelijk kan de Heere nu nog maar twee dingen doen. Hij kan Israël verwerpen eens en voor altijd en zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob verbreken, of hij kan haar zonden vergeven. Maar omdat de Heere trouw is aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob, zal de Heere haar niet verwerpen, maar op basis van zijn verkiezende liefde de vergeving laten gelden. Hij zal Israël vergeven. En dat is ook wat we in het eerste gedeelte van het vierde nachtgezicht hebben geleerd. Satan probeerde de vertegenwoordiger van Israël, de hoge priester Jozua, aan te klagen. En hij probeerde het tot een veroordeling te laten komen. Maar de hemelse advocaat pleitte voor hem, wat daarin resulteerde dat de Heere opdracht gaf om Jozua, leest u Israël, want Jozua is daar de vertegenwoordiger, de representant van Israël. De Heere zegt, doe hem de vuile klederen uit en trek hem feestklederen aan, wat een beeld is van de vergeving van zonde en de rechtvaardigmaking door de Heere. Op een toekomstige dag, broeders en zusters, zal de Heere Israël reinigen van al haar zonden. En vervolgens zal hij haar opnieuw in haar priesterlijke taak aanstellen. En dat is ook wat de Heere heeft voorzegd in het woord. Zo lezen we bijvoorbeeld in Exodus 19 vers 6 dat de Heere zegt, en gij Israël zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Nou, Israël is nooit geen heilig volk geweest. En zij hebben hun taak als priesters niet uitgevoerd. Maar op een toekomstige dag zal dat wel in vervulling gaan. En ook in Jesaja 61:6 zegt de Heere tegen Israël, maar gij zult priesters van de Heere heten, dienaars van de levende God genoemd worden. Nu ging het in de eerste vier verzen van dit vierde nachtgezicht om de vergeving en de rechtvaardigmaking van Israël. In de verzen 5 tot 10 gaat het primair om haar herstel, haar vernieuwde roeping als priestervolk, maar gij zult priesters des Heeren heten. Nou, dat is de hartenklop van het tweede gedeelte van dit vierde nachtgezicht. U zult priesters van de Heere heten. Nu zegt de Heere in vers 4b, leest u maar mee, ik zal u feestklederen aantrekken. Ik, zegt de Heere, ik, de Heere in eigen persoon, zal dat doen. En dat woord feestkleren duidt hier waarschijnlijk op de priesterlijke of de hoge priesterlijke kleding. En bedenkt u nogmaals dat Jozua hier de representant, de vertegenwoordiger is van Israël. Dus je zou feitelijk hier ook Israël mogen lezen. Hij wordt hier opnieuw in zijn ambt als hoge priester aangesteld. En ik zeg het nog maar een keer voor alle duidelijkheid. Het gaat hier nu in dit tweede gedeelte niet primair om de reiniging en de rechtvaardiging van Israël, maar om haar herstel, haar vernieuwde roeping als priestervolk. Natuurlijk kun je de rechtvaardigmaking en de vergeving en het herstel in haar nieuwe of in haar priesterrol niet uiteenhalen. Maar voor alle duidelijkheid willen we dat op deze manier ook zeggen. Nou, tot zover de inleiding. We willen nu aan de hand van dit schriftgedeelte nadenken over Israëls hernieuwde roeping als priestervolk. Zacharia 3 vers 5. Leest u maar mee. Zacharia 3 vers 5. En bedenkt u dat dit het heilig woord van de Heer is. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestklederen aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Vervolgens zeide ik. Nu is er onder de verschillende Bijbeluitleggers, broeders en zusters, verschil van mening over de vraag wie er nu eigenlijk aan het woord is. Is dat de Heere of is het de profeet? De meeste uitleggers, commentaren, menen dat hier de Heere aan het woord is. Immers het is ook de Heere die in vers 4 zegt, doe hem de vuile klederen uit. En vervolgens zegt de Heere tegen Jozua, zie, ik neem uw ongerechtigheid weg. En vervolgens zegt de Heere, ik trek uw feestklederen aan. En nu ten vierde zegt de Heere, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Ja, mijn zins is het de Heere die hier de opdracht geeft om Jozua, de hoge priester, vertegenwoordiger van Israël, representant van Israël, een nieuwe tulband op te doen. Nou, dat is geen gewone tulband, broeders en zusters. Hier wordt een speciale in de wet voorgeschreven hoofdbedekking bedoeld voor de hoge priester, de zogenaamde tiara. Deze hoofdbedekking was een onmisbaar onderdeel van de heilige kleding van de hoge priester, de Hakodesh. En het was voorzien van een gouden plaat met daarin gegraveerd de woorden, de Heere heilig. Ik wil u dat laten lezen in Exodus 28. Zoekt u het met mij op. Exodus 28, vers 36 tot en met 38. Waar we de instructies, of waar Mozes de instructies krijgt voor het maken van deze gouden plaat. Exodus 28, vers 36. Exodus 28, 36. U moet ook een plaat maken van zuiver goud en daarin graveren, zoals men zegels graveert. De heiligheid van de Heer. U moet die bevestigen met een blauw-purperen koord, zodat hij aan de tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant van de tulband zitten. Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven die de Israëlieten brengen, ja van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn, om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heere. Nu, na de reiniging van alle ongerechtigheid, ontvangt Jozua bij vernieuwing zijn priesterlijke positie. Hij is nu volledig in staat om zijn priesterlijke taak uit te voeren. Mede daarom heeft de Heere Israël, broeders en zusters, uitverkoren. Waarom heeft hij Israël uitverkoren? Hij heeft hen uitverkoren om hen als priesters in deze wereld te plaatsen. En dat is iets wat Israël tot nu toe, waar Israël tot nu toe niet aan toegekomen is. Wat zij niet gedaan heeft, maar wat zij in de toekomst zeker zal gaan doen. Luister u maar naar de woorden van de Heere in Exodus 19. Ik zal het u voorlezen, Exodus 19, vers 5. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mij verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want de heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. U zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Nu, dit zijn de woorden die Mozes tot de Israëlieten moest spreken. En nu, eindelijk, Na zoveel eeuwen wordt Gods plan, Gods uiteindelijke opdracht met Israël, realiteit. Er wordt Israël een priestervolk. Een priestervolk. En Jesaja profeteerde ook al over de vervulling van dit woord, toen hij zei, u zult genoemd worden priesters van de Heere, dienaars van onze God. Jesaja 61:6. Ja, tijdens het millennium, het duizendjarig vrederijk, zal Israël dat priestervolk van de Heere zijn. Wanneer Israël straks gereinigd zal zijn van haar onreinheid en gekleed zal worden in haar priesterlijke outfit, met als sluitstuk die tulband, met daarop de gouden plaat, met de woorden de Heere heilig, dan zullen zij als priesters een afgezonderd heilig volk zijn, te midden van de heidenvolken. Zij zullen als priesters de volken van deze wereld dienen. Op die grote toekomstige dag. Broeders en zusters, op dit moment vervult de kerk, de gemeente, letterlijk de ecclesia, de uitgeroepen vergadering van de Heere, deze taak. Wij zijn dienaars, priesters van de Heere, onder de volken van deze wereld. Om het met de woorden van Petrus te zeggen, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Met welk doel? Opdat u de deugden, de daden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En totdat de volheid der heidenen binnengaat, vervult de gemeente van de Heer Jezus Christus deze priesterlijke rol in de wereld. Bent u een heilig volk? Bent u de Heere heilig? Staat u als priester in deze wereld? Staat u zoals een priester dat doet, voor het aangezicht van God op de bres, om te pleiten voor de volken van deze wereld. Een priester vertegenwoordigde het volk bij de Heere. Een profeet sprak namens God tot het volk, maar de priester vertegenwoordigde het volk bij de Heere in de tempel. Neemt u gemeente van de Heer Jezus, u als kleine onderdeel van die grote gemeente, bent u de Heere heilig, leeft u een heilig leven, de Heere toegewijd en vervult u uw taak in uw voorbeden, vertegenwoordigt u uw geliefde en ook de kerk en de volken van deze wereld en heel bijzonder Gods volk bij de Heere. Wij hebben nu die taak. Straks zal Israël die taak overnemen, namelijk wanneer de volheid der heidenen binnengaat. Goed, na de reiniging en de rechtvaardiging, de hernieuwde roeping volgt nu een ernstige oproep. Het is een prangende, een indringende oproep om naar Gods woord een opdracht te leven, oftewel een oproep tot levensheiliging met een geweldige belofte van het verblijf in Gods tegenwoordigheid. Leest u maar mee de opdracht en de belofte in vers 6. Toen verzekerde, of de herziende statenvertaling zegt verzekerde, de MBG heeft vermaande in de zin van bemoedigde, de engel des Heren, Jozua, vers 7, zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken en zal ik u omgang geven met hen die hier staan. Hierop vermaande de engel van de Heere Jozua. Nu dit vermanen, of deze verzekering, is eigenlijk een ernstig oproepen. Op het hart binden. Om ernst te maken met de opdracht van de Heere. De opdracht om de Heere heilig te zijn. Om heilig priestervolk te zijn. En wat lezen we dan? Zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult. Nu die twee uitdrukkingen, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, zijn uitdrukkingen die in feite duiden op een leven dat de Heere welbehagelijk is. Dat woordje welbehagelijk, dat gebruiken we vandaag de dag niet meer zoveel, maar dat betekent gewoon dat God behagen heeft, vreugde schept in je leven. En niet alleen in zijn gewoon dagelijks leven, maar ook in zijn taak, zijn verantwoordelijkheid als priester. Dus de opdracht om in de wegen van de Heere te gaan, heeft vooral betrekking op zijn dagelijkse handel en wandel, de praktijk van zijn dagelijks leven. Het wijst op zijn persoonlijk leven en relatie met de Heere, terwijl de opdracht om zijn taak te vervullen vooral betrekking heeft op zijn functie als hoge priester. Met andere woorden, maak er ernst mee om heilig te leven. Jozua, maak er ernst mee om een goede en toegewijde priester te zijn. Jozua, en over zijn hoofd komt dat vanavond natuurlijk ook tot ons. Met andere woorden, Jozua, leef naar het woord en de opdracht van God voor je leven. Maak ernst en wees trouw in je hoge priesterlijke verantwoordelijkheden. Nu, die trouw en ernst gaat de Heere belonen. Iemand die de Heere is toegewijd, die ernst maakt, ook met de navolging van Christus. De taak die God ons in het leven gegeven heeft, zal door de Heere beloond worden. En zo ook Jozua. Er volgt nu een drievoudige belofte. Een drievoudige belofte. Als eerste belooft de Heer, vers 7b, dan zult u ook mijn huis besturen. Mijn huis. Nou, daar zou het volk van Israël mee bedoeld kunnen worden. Dat zou kunnen. Maar waarschijnlijker is het dat hier gewoon de tempel wordt bedoeld. Reeds in de eerste nachtgezicht had de Heere gezegd dat zijn huis in Jeruzalem herbouwd zou worden. En nu komt de Heere daarop terug en zegt: Jozua, hoge priester, als jij heilig leeft, als je je taak serieus neemt, mij toegewijd bent, dan geef ik jou de verantwoordelijkheid om mijn huis, tempel, te besturen. Dat wil zeggen dat de hele huishouding van de tempel onder zijn verantwoordelijkheid valt. En dat hij als representant van de Heer, als hoge priester, uitspraak moet doen in de geschillen die bij hem zouden komen. Dan zult u mijn huis besturen. En als tweede beloofde Heere, dan zult gij mijn voorhoven bewaken. Dat hoort ook allemaal bij de taak van een priester. Met andere woorden, leef je heilig. Je persoonlijk leven. En je ambt. Als hoge priester. Dan geef ik je de verantwoordelijkheid om mijn huistempel te besturen. Maar ook om te waken over de voorhoven. Om te zorgen, je moet daarover waken, dat daar niets onreins, vervuilds, geen zonde binnenkomt. Met andere woorden, zie toe op de heiligheid van mijn huis. Alleen als je zelf heilig leeft, toegewijd leeft, kun je toezien op de heiligheid van het huis van de Heere. Kun je toezien op de heiligheid van je huwelijk. Kun je toezien op de heiligheid van je gezin. Kun je toezien op de heiligheid van de kerk. Alleen als je zelf radicaal, heilig, toegewijd aan koning Jezus leeft. Ik maak maar voortdurend deze toepassingen. En als derde belooft de Heere hem, en ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Dat is de climax van deze drie beloften. Ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Nu ook in vers 4 wordt er gesproken over hen die voor zijn aangezicht stonden. En dan gaat het om de engelen of de serafs die voor de engel des Heren stonden, klaar om zijn bevel op te volgen. Klaar om het bevel van de grote bevelhebber, de koning van de hemel, te gehoorzamen. En Jozua krijgt hier dus de belofte dat hij in de tegenwoordigheid van de Heren zal verblijven, dat hij in de directe nabijheid van de Heren zal zijn. Nu in de Joodse Targum wordt dit vers als volgt geparafraseerd. Bij de opstanding van de doden zal ik u doen herleven en u voeten geven om te midden van de serafiem te wandelen. Samenvattend, indien u in mijn wegen wandelt, mijn opgedragen taak waarneemt, Jozua, dan zult u niet alleen de eer hebben om mijn huis, de tempel, te besturen. U zult niet alleen de zegen en het voorrecht hebben om te waken over mijn voorhoven, de heiligheid van mijn huis. Maar u zult straks, wanneer u zult ontslapen, in de directe tegenwoordigheid van de Heere komen. Daar waar de serafiem, de engelen zijn. Om te wandelen te midden van deze zuivere hemelse engelen die voor mij staan. Wat een geweldige belofte. Jozua, gehoorzaam aan het woord dat ik spreek, en na dit aardse leven zal de hemelse heerlijkheid je deel zijn. Nu, hoe geweldig deze beloften ook zijn, en het zijn geweldige beloften, nog grotere beloften lezen wij in de nu volgende verzen. In vers 8 tot en met 10. Luister toch, hoge priester Jozua, luister toch. U en uw vrienden die voor u zitten. Zij zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden, of gezellen, met gezellen die voor u zitten. Dat is een indringende oproep om het woord van de Heere ter harte te nemen, om het niet alleen maar aan te horen, om ja en amen te knikken, maar om te luisteren met de oren van je hart, om onverdeelde aandacht te geven aan datgene wat de Heere te zeggen heeft. Broeders en zusters, dat is iets wat we elkaar keer op het hart moeten binden, om als het woord van de Heere open gaat, om deze woorden te herhalen. Luister. Luister naar de woorden van de Heere. Er staat 3808 keer in de Bijbel, zo spreekt de Heere. Als je God wil horen spreken, dan moet je zijn woord openen. Luther zei, ik wil geen visioenen, geen dromen, geen gezichten, geen stemmen. Eén ding wens ik te kennen, dat is het woord van God. Jozua, luister, u en uw vrienden die voor u zitten, naar het woord van de Heer. Een indringende oproep om aandacht te geven aan datgene wat de Heer hem te zeggen heeft. En dan wordt er gesproken over u en uw vrienden die voor u zitten. Nu met degene die voor Jozua zitten, worden gewoon, zeg maar, de priesterklasse, de gewone priesters bedoeld. Het hele priesterlijke college, waarvan Jozua als hoge priester de voorzitter was, dat hele priesterlijke college zat in de regel voor de hoge priester. Dus als de Heer hen hier aanspreekt, spreekt hij de hoge priester aan en het hele priesterlijke college, het hele volk, wordt aangesproken. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, zij zijn immers een wonderteken. Jozua en de priester van in de tempel zijn hier, zegt de Heer, een wonderteken, een heenwijzing, een symbolische heenwijzing, een teken van iets anders. vraag van welke gebeurtenissen, of dit teken, waar wijst dit op? Welke toekomstige dingen? U laat me allereerst zeggen dat heel de oud-testamentische priesterdienst, van hoge priester tot gewoon priestervolk, in alle zwakheid en onvolkomenheid, een beeld is van de ene ware hoge priester naar de ordening van Melchizedek, onze Heer Jezus Christus. Elke priester in het Oude Testament is een teken, heenwijzing naar Jezus. Dat is het eerste. Maar hier in de context, waar de priesterklasse gesymboliseerd door Jozua gereinigd wordt en verzoend wordt met de Here, waar hij als brandhout uit het vuur wordt gerukt, die verlossing is een beeld van een nog grotere verlossing die op een toekomstige dag zal plaatsvinden en in de volgende verzen beschreven wordt. Luistert u maar aandachtig naar vers 8. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, zij zijn immers een wonderteken, wonderteken, want, verklaring, want, zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. De spruit, mijn knecht. Nou, samen met de woorden uit vers 9 zijn dit enkele van de mooiste messiaanse profetieën uit het Oude Testament en sluiten naadloos aan bij wat de voorgaande profeten over de Messias hebben gezegd. Zo is de titel mijn knecht, in de grote oud-testamentische profeet Jesaja, een titel van de Messias, mijn knecht. Indrukwekkend zijn de woorden uit de kroon van alle oud-testamentische profetieën over de Heere Jezus in Jesaja 53. Waar we lezen over de Heere die om onze overtredingen werd doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, die zijn leven gaf tot verzoening van onze zonden. De Bijbel zegt: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hoort u dat? Het behaagde de Heere, J-H-W-H, dat is een tetragrammaton, Jaweh, het behaagde de Heere hem, zijn knecht, zijn zoon Jezus, te verbrijzelen. Behaagde hem. Onvoorstelbaar. Hij, de Heere, heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, u en ik. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Wie is de knecht? Yeshua HaMashiach, de Heer Jezus Christus. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dus de priesters, het priestervolk, zijn teken, heenwijzing, spruit. Of de knecht moet ik zeggen. Dus de knecht is een titel van de Heer Jezus Christus. En dan zegt vers 8, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. De spruit, dat is een andere titel van de Heer Jezus Christus. En Jesaja gebruikte deze titel als eerste. En heel opmerkelijk gebruikt hij deze titel in combinatie met de profetie dat het vuil van de dochters van Sion zal worden afgewassen. Leest u maar mee. Jesaja, hoofdstuk 4, vers 2 en 3. Ik lees het u uit de Herziene Statenvertaling. Jesaja 4. Jesaja 4:2. Op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijnde de vrucht van de aarde tot rots, tot trots. En luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is en wie Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. Een ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Op die dag zal de spruit van de Heere tot een heerlijk sieraad zijn. En ook Jeremia spreekt over deze spruit in Jeremia 23. U hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u voorlezen. In die dagen en in die tijd zal ik voor David een spruit van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Dus die spruit doet recht en gerechtigheid. In die dagen zal Juda verlost worden. En zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Daar komen we zo op terug. Nou, dit is hoe men die stad zal noemen. De Heere onze gerechtigheid. Dus de Heer Jezus Christus is die knecht. De Heer Jezus Christus is die spruit. Mijn knecht spruit. Dat is de Messias. En hij heeft alles gedaan wat nodig was om Israël, en niet alleen Israël, maar ook alle die bestemd zijn ten eeuwige leven, te reinigen van al haar ongerechtigheid, om die ongerechtigheid in één dag weg te doen. En dat is de climax, de absolute climax in deze geweldige messiaanse profetie in vers 9. Want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Nu, zo als elk Bijbelgedeelte, zo moeten we ook dit Bijbelgedeelte uitleggen in het licht van wat de voorgaande profeten hierover gezegd hebben. En wanneer wij over een steen lezen, zoals hier, gaan onze gedachten al snel terug naar die Bijbelgedeelte waar ook over een steen gesproken wordt, zoals bijvoorbeeld in Jesaja 38, waar de Heere zegt, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is, wie geloof zal zich niet weghaasten. En wat te denken van Psalm 118, waar staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Nu, de letterlijke fundering van de tempel is een beeld van hem die de kostbare hoeksteen is, de onwankelbare fundering van de geestelijke tempel, waarin de gelovigen als levende bouwstenen ingevoegd worden tot een woning van God in de geest. En dan staat er op die ene steen, zullen 7 ogen zijn. In deze steen zijn 7 ogen gegraveerd, wat mij inziens een beeld is van de alwetendheid van deze steen. Hij ziet alles. Er ontgaat hem niets. Hij is absoluut alleswetend. Het getal 7 herinnert ons aan de 7e volheid van de geest. De Bijbel spreekt over de geest als de geest van wijsheid, inzicht, raad, sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. De zevenvoudige volheid van de Heilige Geest. En deze geest was op hem, die in het Nieuwe Testament wordt voorgesteld als het Lam van God met 7 horens, wat duidt op almacht, en 7 ogen, wat duidt op alwetendheid, de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn over de aarde. Openbaring 5, vers 6. Voorwaar, zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg, op die ene steen zijn 7 ogen, zal ik zelf het graveerstel graveren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. Nu, volgens de Talmud, broeders en zusters, was de hoeksteen van de tweede tempel iets hoger dan het niveau van het heilige der heiligen. En op deze steen stond het zogenaamde tetragrammaton, dat is het JHWH, de onuitsprekelijke naam van de Heere. En nu wordt die eeuwige hoeksteen van de geestelijke tempel door de Heere zelf gegraveerd. Het gaat hier om de Messias, de Heere Jezus Christus. Ook op de Messias, onze Heer Jezus Christus, is die onuitsprekelijke naam van de Heere gegraveerd. Van de engel des Heeren lezen we in het Oude Testament: mijn naam, dat wil zeggen al Gods eigenschappen en heerlijkheid, alles wat God tot God maakt, mijn naam is op hem. Met andere woorden, wij leren hier in het Oude Testament de absolute godheid van de Messias, de Heere Jezus Christus. En toen hij, die in het Oude Testament zo vaak verschenen is als de engel des Heeren, in de volheid der tijd, toen hij in de volheid van de tijd mens geworden is en onder ons gewoond heeft, toen werd deze gravering duidelijker dan ooit. En werd de onuitsprekelijke naam van de Heere vlees en bloed. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van God in zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, die het beeld van God is. Deze steen is niemand minder dan Jezus. Deze knecht is niemand minder dan Jezus. Deze spruit is niemand minder dan Jezus. Het Bijbelgedeelte is vol van Jezus. De laatste zin van vers 9 zegt: en ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Nou, dat is de sleutel van dit vierde nachtgezicht. Het toont allereerst aan dat dit nachtgezicht primair over het volk Israël gaat. Hier vertegenwoordigd door de hoge priester Jozua. En ten tweede, voor de vergeving van zonde ontvangen zij een vernieuwde aanstelling als priestervolk. Op één dag zal de Heere de ongerechtigheid van Israël wegdoen. Wat is die ene dag? Nu de uitleg is die holle bijna naar Golgotha. Die ene dag, dat was die ene dag 2000 jaar geleden, Goede Vrijdag, toen het kruis werd opgericht en de Zoon des Mensen, die in zichzelf geen zonde had, aan dat kruis werd genageld om onzentwil. Toen zijn bloed uit zijn gekruisigde lichaam op deze wereld druppelde. En met elke druppel bloed zei: mens, ik heb je lief. Mens, ik wil je vergeven. Dat is die dag. Die ene dag. Dat is natuurlijk waar. Want alle vergeving is geworteld, verankerd in die ene dag. Maar heel praktisch is die ene dag waar hierover gesproken wordt, voor Israël, de dag dat, zoals we dat in hoofdstuk 12 en 13 en 14 zullen lezen, de dag dat de geest van de genade en de gebeden wordt uitgestort, de schellen van hun ogen vallen en zij zullen zien hem die zij doorstoken hebben en over hem rouwklacht aanheffen. Dat is de dag voor Israël. Die ene dag, wat was voor u de dag? De dag dat al uw zonden vergeven werden. Wat was, ja, Golgotha zegt u. Ja, maar praktisch even, in uw leven. Wat was die dag? Wanneer heeft u Christus leren kennen? Wat weet u nog die dag? Die dag dat u door de Heilige Geest ontdekt werd aan uw eigen verloren staat, aan uw eigen onmacht om u te rechtvaardigen voor een driemaal heilige God. toen de ogen van uw hart zijn opengegaan voor Jezus, die in uw plaats en voor uw zonde aan het kruis is gestorven en ten derde dag is opgestaan uit de doden. Toen u onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot het kruis bent gekomen, tot Jezus bent gekomen en gezegd, o Heiland, Verlosser, ik geloof in u. Ik open mijn hart voor u. Dat was uw dag. En op die dag zijn al uw ongerechtigheden vergeven. Alle ongerechtigheid verleden, heden en toekomst. En zo zal ook, broeders en zusters, op een toekomstige dag, op één dag. Wat zeg ik, op één dag, in een fractie van een seconde, de zonde van Israël, waar het Nieuwe Testament en het Oude Testament bol van staat, vergeven worden. En zullen zij het gereinigde volk des Heren zijn. En wij als gelovigen uit de heidenen in ons persoonlijk leven mogen deze dag nu reeds ervaren. Namelijk de dag dat je tot Christus bent gekomen. Vergeving hebt ontvangen. En gerechtvaardigd bent. Priester bent geworden. Heilig in Jezus. Dat is de dag. Wanneer de geest van de genade en de gebeden over Israël wordt uitgestort. Dat is voor hen de dag. Ik zal het u voorlezen uit Zacharia 12. De diendagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Met andere woorden, iedereen persoonlijk. De diendagen zal er een bron ontsloten worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Dat die bron, waarover gesproken werd in Zacharia 13 vers 1, dat is de bron van Jezus bloed. Die is op Golgotha geopend, die bron. En die stroomt door deze wereld. En reinigt zondaren, verzoent mensen met de driemaal heilige. Soevereine God van hemel en aarde. En dat gebeurt ook in Israël. Maar er komt een dag dat die bron, die stroom, dat hele volk, en daarmee bedoel ik alle 12 stammen van Israël, en zo het kon zijn, elke individuele nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, zal reinigen. Wat een dag zal het zijn. Op die dag, vers 10, op die dag spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Weet u, dat is een beeld van absolute rust en shalom en welvaart. Nou, herinner u hoe de Heere in het eerste nachtgezicht de volken van de aarde het verwijt maakt dat zij zorgeloos te neerzitten. De herziende statenvertaling heeft het over in stilte verkeren, terwijl zijn volk in alle kanten in benauwdheid verkeert en aangevallen wordt. De wereld is gerust, terwijl Israël niet weet waar ze het moet zoeken. En de Heere maakt de volken dat verwijt. Maar hier is een grote kentering gekomen. Want de Heere heeft afgerekend met de vijanden van Israël. Heeft afgerekend met de zonde van Israël. Is daar opnieuw in haar positie aangesteld. Hij woont te midden van zijn volk. En wat lezen wij hier? Dat zij in volkomen vrede en stilte leven. Eindelijk shalom. Volmaakte vrede. Waarom? Waarom? Omdat de vredevorst regeert. Niet alleen in Jeruzalem, maar in hun hart. Kent u daar iets van? Zitten onder de vijgenboom. Dat is een beeld, nogmaals. De wijnstok, de vijgenboom van rust, vrede. We lezen dat ook ik kan het even niet bedenken, maar in het Oude Testament lezen we dat op een bepaald moment na de strijd, nadat het land was ingenomen, dat er rust was. En dat iedereen onder zijn vijgenboom zat en rustte van de strijd. En dat is precies ook hier. Kent u die rust? Kent u die vrede? Kent u die shalom? Bent u tot die Sabbatsvrede ingegaan waarover gesproken wordt? Dat de grote Sabbatimos, broeders en zusters, dat is de Heere Jezus Christus. Als u tot hem bent ingegaan, mag u uit die vrede leven. Volmaakte vrede. Omdat de vredevorst regeert in je hart. En dat is niemand minder dan onze Heere Jezus Christus. Amen.